Vandaag gaat de uitzending over genetisch gemanipuleerde organismen. We hebben al één gast in de studio, Jonas Hulsen van Greenpeace. Jonas, welkom. Misschien kan je jezelf nog even voorstellen. Wat doe jij juist bij Greenpeace?
Ik ben campagnemedewerker voor de duurzame landbouwcampagne bij Greenpeace België.
En dat houdt in?
Dat houdt voornamelijk in eigenlijk de campagne rond genetisch gewijzigde gewassen. Genetisch gewijzigde landbouwgewassen. Greenpeace, sinds dat die gewassen een tiental jaar geleden op de markt kwamen, voert daar rond campagne. Niet tegen de technologie op zich, niet tegen wetenschappelijk onderzoek op zich, maar wel tegen de verspreiding van GGO's in het leefmilieu, omwille van de risico's die daaraan verbonden zijn voor de ecosystemen.
Er is alleen in België of is dat een Europese campagne?
Greenpeace is een internationale organisatie, eigenlijk een mondiale organisatie. En ook onze campagne, die wordt dus internationaal gevoerd.
Hebben jullie in het verleden in België al actie gevoerd op de testvelden? Vroeger waren hier ook testvelden.
Rond de testvelden in België hebben wij in het verleden geen actie gevoerd, voor zover dat ik weet. Er zijn er ook al 6 jaar lang geen meer geweest. Dus de laatste aanvraag voor die van de populieren die nu van start is gegaan was in 2003 en is toen ook afgewezen. Maar
ondertussen hebben wij blijkbaar wel Belgische populieren staan in Duitsland, Nederland en...
Ja, dat verhaal klopt niet helemaal. We hebben Belgische populieren staan in België. Ze zijn een tijdje op vakantie geweest in Duitsland, maar teruggekeerd. En in Nederland is er inderdaad ook een aanvraag voor een veldproef. Een gelijkaardige veldproef als in België. Maar tot nu toe zijn daar geen populieren geplant. Wat wij wel in al die jaren hebben gedaan, is voor een heel groot stuk eigenlijk de consument en het publiek geïnformeerd over wat dat GGO's precies zijn, wat de nadelen ervan zijn voor het leefmilieu. We hebben eigenlijk geprobeerd om de consument die in 1996, toen dat GGO's op de markt kwamen, van niks wist in feite en ook niet geïnformeerd werd over de al dan niet aanwezigheid van GGO's in zijn voeding. Daar hebben we iets aan proberen veranderen door onder andere verschillende gidsen uit te geven waarin aangeduid werd welke producten met GGO's en welke producten zonder GGO's werden geproduceerd.
Ja, die vrijheid van de consument die wordt eigenlijk in de Europese richtlijnen vooral ondersteund met het feit dat ze voor etiketering gaan. Maar natuurlijk, als je de vraag stelt naar de coexistentie, het samengaan van de GGO's en de niet-GGO's, in welke mate is er dan nog een keuzevrijheid natuurlijk?
Dat is een beetje de vraag naar de toekomst toe. Dus inderdaad, heel het Europees kader, dat ook wel wat kan beschouwd worden als het resultaat van de inspanningen van de milieubeweging, van consumentenorganisaties en van boerengroeperingen ook, is erop gericht om dus een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen producten met GGO's en producten zonder GGO's. En dus de mensen en ook de landbouwers, de producenten, de keuze te bieden. Maar wat zie je wel, dat het mogelijk geleidelijk aan moeilijker zal worden om die GGO-vrije producten nog effectief GGO-vrij te houden. Nu, op dit moment is voor Europa de schaal van het probleem relatief beperkt, behalve voor veevoeder.
En dat komt uiteraard ook in de voedselketen.
Maar veevoeder wordt gegeten door dieren.
Ja, okay, maar die dieren worden gegeten door mensen.
Ja.
Wat is eigenlijk het grootste probleem met die GGO's?
GGO's zijn in feite gewassen die geproduceerd zijn, veredeld, verbeterd, door middel van recombinant DNA-technologie. Dat is eigenlijk een specifieke technologie waarbij dat DNA... zomaar kan ingebracht worden, een stukje DNA zomaar kan ingebracht worden in het DNA van een plant of een dier, om op die manier eigenlijk nieuwe eigenschappen toe te voegen. Wat dat een groot verschil is met bijvoorbeeld klassieke veredeling van planten, is dat je op die manier eigenlijk de mogelijkheid hebt om genen, dus genetisch materiaal, van totaal van de ene soort in het genetisch materiaal in te brengen van een totaal andere soort, wat dat vroeger niet mogelijk was. En daar komt nog bij dat die technologie eigenlijk tamelijk rudimentair is. Dus wat gebeurt er met een soort van onderdeeltje van een virus om binnen te gaan in een cel? Wordt dat vreemd DNA binnengebracht? Ofwel met een genkanon, dat is eigenlijk op kleine kogeltjes wordt dat DNA aangebracht en dan in de cellen geschoten. Maar je weet eigenlijk niet goed waar dat terechtkomt in DNA van de plant. Mm-hmm. En het resultaat is dat dat in veel gevallen tot ongewenste effecten leidt. Dus dat men niet altijd kan voorspellen wat gaat er precies gebeuren als we dat daarin brengen. Omdat het genetische regelwerk van een cel en van een organisme bijzonder complex is. En een kleine wijziging op één plaats kan eigenlijk effecten hebben voor de andere eigenschappen van uw cel of van uw organisme. En daar ook veranderingen op aanbrengen.
Maar de producenten zeggen van, kijk, dat is eigenlijk voor de verbetering van die plant. Die gaat beter groeien en is resistenter tegen...
De producenten die hangen eigenlijk inderdaad al 10 jaar lang, misschien zelfs langer, een zeer positief beeld op van de technologie. Dat is ook heel begrijpelijk, want zij hebben ontzettend veel geld in die technologie geïnvesteerd. Ze zijn ook al jaren bezig eigenlijk met te proberen daar een doorbraak te forceren. Een doorbraak die tot nu toe eigenlijk relatief beperkt is gebleven. Zij willen natuurlijk, ze staan ergens onder druk, ze willen zo vlug mogelijk terugverdienen wat ze geïnvesteerd hebben daarin. En op zich is dat een begrijpelijke reflex, je investeert ergens in, je wilt dat terugkrijgen. Maar daarbij gaat het over zodanig machtige actoren, het gaat over eigenlijk een viertal grote multinationals.
Monsanto is waarschijnlijk de bekendste.
Monsanto is daarvan inderdaad de bekendste, ja.
Nog andere?
Dan is er nog DuPont, Bayer zit er ook tussen. Ja. En de laatste kan ik niet meteen opkomen, maar nee, dus er is er nog een vierde. En die zijn zo machtig en willen zo graag hun product op de markt brengen dat ze natuurlijk ook liefst zo weinig mogelijk barrières zien. Hè? En een milieuregelgeving. Die eigenlijk moet nagaan van, is dit product wel effectief veilig? Is dit veilig voor de consument? Is dit veilig voor het leefmilieu? Een maatschappelijk debat over die thematiek. Hè? Want er zijn ook nog een aantal sociaal-economische effecten gelieerd aan geguld. Daar kunnen we misschien straks op terugkomen. Dat willen die bedrijven liefst zo weinig mogelijk voeren. Hè? Want dat werkt allemaal een beetje vertragend en eventueel zelfs remmend om uiteindelijk die producten op de markt te brengen.
En zijn er onderzoeken naar de negatieve effecten, concrete effecten van GGO's?
Ja, die zijn er. Dus eigenlijk als je gaat kijken naar het plaatje van GGO's op dit moment, dan ga je het... Ondanks alle mooie verhalen over planten die in de woestijn kunnen groeien en planten die op zoute gronden kunnen groeien en dergelijke meer, gaat het in feite maar over twee types GGO's in hoofdzaak. 99% van alle GGO's zijn ofwel herbicide-tolerant ofwel insectenresistent. En de eerste categorie, die herbicide-tolerante, dat zijn eigenlijk gewassen die zo zijn aangepast dat ze bestand zijn tegen een totaal herbicide. Dat is een bestrijdingsmiddel, een onkruidbestrijdingsmiddel, dat eigenlijk alle planten doodt. Normaal gezien ook het landbouwgewas zelf, maar door die kleine wijziging blijft dat overeind, waardoor dat je dus in één sproeibeweging heel je veld kunt leegmaken van onkruid. Een tweede, dus die insectresistente, dat is een plant die zelf een gifstof aanmaakt om bepaalde schadelijke dieren eigenlijk te doden. En bij de eerste heeft onderzoek aangetoond, die wordt vooral gebruikt in de Verenigde Staten en dan voor een stuk ook, een heel groot stuk eigenlijk in Latijns-Amerika, dat die praktijk geleidelijk leidt tot een toename van herbicidegebruik. Dus er worden meer bestrijdingsmiddelen gebruikt. En dat is een negatief effect uiteraard. Als we naar die tweede gaan kijken, die insectenresistente, dan zijn er een aantal onderzoeken die erop wijzen dat dat gif dat die plant produceert, dat dat niet alleen schadelijk is voor de soort waarvoor dat bedoeld is, maar ook voor andere insecten. Er zijn ook onderzoeken die erop wijzen dat die gifstof dat die niet zomaar vanzelf gemakkelijk en snel afbreekt in de bodem, maar dat die eigenlijk een tijd aanwezig blijft, dat die ook een beetje in de voedselketen aanwezig blijft en ook op een hoger niveau dan nog schade kan aanrichten. Nu, wat dat er lastig aan is, is dat zijn een aantal belangrijke indicaties van negatieve effecten en die verdienen verder onderzoek. Maar tegelijkertijd zie je een industrie die permanent onderzoeken produceert.
Ja, te financieren.
Waaruit blijkt dat het één mooi rooskleurig plaatje is. En die geen behoefte voelt aan verder gedetailleerd onderzoek naar eventuele negatieve effecten.
Ja, en veel van die bedrijven die doen ook zelf dat onderzoek. Dus hoe wetenschappelijk is dat dan nog? Ondertussen kunnen we nog iemand verwelkomen in de studio. Bart Martens, welkom. Ik zou zeggen, zit u een beetje dichter bij de micro, of neem de micro dichter tot u. Jij zit in het Vlaams parlement voor de SPA. En waar wij jou vooral naar hier hebben voor gehaald, is dat jij ook in de commissie Leefmilieu, Natuur, Landbouw, Visserij en Ruimtelijke Ordening zit.
Dat klopt, ja.
Onlangs is daar...
Ja, coexistentiewet, hoe kunt.
Een decreet geweest, inderdaad, van de coexistentie. Ja. Misschien even kort uitleggen wat dat juist inhoudt, coexistentie.
Wel, dat decreet schept eigenlijk een kader binnen het welke dat transgene gewassen, GGO-gewassen, in Vlaanderen kunnen geteeld worden. En dus eigenlijk ook een omzetting van een Europese richtsnoer. Ik moet zeggen dat, denk ik, vele partijen die dat decreet mee hebben gemaakt en goedgekeurd in het Vlaams parlement een aantal gemengde gevoelens hadden. Ik denk dat er weinigen zaten te springen om echt carte blanche te geven aan GGO-gewassen. We hebben nu een kader gemaakt dat voldoet aan twee principes. Het eerste principe, het principe de verstuiver betaalt. Een beetje naar analogie met de vervuiler betaalt, komt dat erop neer dat economische schade die bijvoorbeeld biologische boeren zouden lijden omwille van het feit dat hun gewassen worden vervuild, besmet met te veel GGO-gewassen, die gaan schadeloos gesteld worden vanuit een fonds waaruit GGO-boeren, om het zo maar te zeggen, moeten aan bijdragen. Dus elke boer die GGO-gewassen wilt inzaaien of telen, die moet een bepaald bedrag storten in een schadefonds van waaruit economische schadegevallen kunnen vergoed worden. Dat is het eerste principe.
Maar er was ook een maar aan dat fonds, niet?
Ja, het dat maar aan beperkt, dat fonds of? Is dat enkel economische schade vergoed kan worden. Hè? Dus ook vanuit onder andere de groene oppositie is gevraagd van ja, breid dat uit naar andere schade. Nu, Europa staat ook alleen in haar richtsnoeren toe dat die economische schade via dat systeem vergoed wordt. Dus we konden daar eigenlijk ook niet ruimer gaan. We hebben wel ook vanuit SPA in het parlement opgeroepen om het decreet op de milieuschade uit te breiden, zodat ook schade aan biodiversiteit en natuurwaarde kan vergoed worden en dat daar ook de verantwoordelijke voor kan aansprakelijk gesteld worden. Maar dat valt eigenlijk buiten het bestek van het coexistentiedecreet.
Maar in welke mate kan dat ook gecontroleerd worden? Je hebt ook nog zo'n dingen als transport van...
Dat is inderdaad waar. Het punt is dat zonder dat coexistentiedecreet was er helemaal niks. Hè. Dus dat is ook de reden waarom dat we het mee hebben goedgekeurd. Omdat als we nu geen decreet hadden
afgekeurd,
gehad...
Dan had afgekeurd, dan konden er geen GGO's.
Nee, dan konden GGO's die door Europa zijn toegelaten, onbeperkt worden ingezaaid op Vlaamse akkers. Dus dan waren bij wijze van spreken de Vlaamse akkers vogelvrij voor de door Europa toegelaten GGO-gewassen.
Maar elk land heeft toch een eigen goedkeuring van gewassen die ze al dan niet zelf mogen toelaten. Want Frankrijk heeft onlangs bijvoorbeeld de maïs verboden. De Monsanto genetisch gemanipuleerde maïs is vorig jaar verboden door Frankrijk.
Ja, ook in Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, Griekenland, Luxemburg en Duitsland, dat zijn landen die een moratorium hebben tegen het telen van GGO's.
In beginsel is het zo dat Europa alle GGO-gewassen die zich aandienen controleert op schade, volksgezondheid, milieu, noem maar op, schade voor biodiversiteit, in welke mate is er een risico op kruising met natuurlijke variëteiten en dergelijke meer. En op het moment dat Europa het licht op groen zet, kan een land alleen nog maar bepaalde GGO's beperkingen opleggen in functie van het risico op uitkruising met andere gewassen en andere teelten. Waar Europa ook van zegt, van kijk, de maatregelen die je neemt mogen niet disproportioneel zijn, wat een moeilijk woord is om te zeggen van je mag niet dermate streng zijn omwille van risico's die er niet zijn. Dus je moet de veiligheidsmaatregelen die je neemt, moet je kunnen verantwoorden. Maar los daarvan, zonder dat coexistentiedecreet, mag elke boer in Vlaanderen de door Europa toegestane GGO-gewassen onbeperkt gaan inzaaien. En dat was iets wat wij absoluut niet konden aanvaarden. Dus ik denk dat we de deur die wagenwijd open stond voor GGO-gewassen in Vlaanderen, dat we die deur ietsje hebben gesloten. Ze is natuurlijk niet volledig dicht. Het is nu aan de Vlaamse regering om via uitvoeringsbesluiten per GGO-gewas teeltvoorwaarden op te leggen. Wat wil zeggen, ja, afstanden waarbinnen ten opzichte van bijvoorbeeld biologische plantages waarop die gewassen kunnen ingezaaid worden. En ik denk ook dat die teeltvoorwaarden dermate streng kunnen zijn voor bepaalde gewassen dat ze toekoer niet kunnen geteeld worden in Vlaanderen. Denk aan bijvoorbeeld koolzaad. Ja, die zaadjes van die koolzaad die worden over kilometers afstand verspreid. Dat kan heel gemakkelijk kruisen met natuurlijke variëteiten. Wel, ik denk dat de wetenschappers daar bij wijze van spreken afstandsregels zullen voor voorstellen die de facto maken dat het verboden wordt in Vlaanderen om transgeen koolzaad te gaan inzaaien. Maar langs de andere kant, andere gewassen waar bijvoorbeeld weinig bloesems van opduiken, ik denk suikerbieten of wat dan ook, zijn de risico's sowieso veel kleiner. En ik heb een vermoeden dat de wetenschappers daarvan zullen voorstellen om die toch toe te laten, zij het met strikte teeltvoorwaarden en afstandsregels. En die teeltvoorwaarden die slaan heus niet alleen op voorwaarden voor de teler, maar bijvoorbeeld ook voor loonwerkers die met machines komen oogsten, die via een soort code van goede praktijk hun toestellen zullen moeten kuisen vooraleer dat die naar andere gebieden oprukken en bijvoorbeeld bij een bioboer gaan de oogst binnenhalen. Maar ik zeg het, we hebben dat goedgekeurd met gemengde gevoelens. Het sluit de deur voor een stuk. De deur stond zonder dat decreet wagenwijd open. Maar natuurlijk is de deur daarmee niet volledig dichtgeslagen. Zij het wel dat we hebben mogelijk gemaakt via een artikel in dit decreet om ook GGO-vrije zones af te baken. Mm-hmm. Dus dat kan wel.
Ja, want in Wallonië bijvoorbeeld is toch volledig een
ook
GGO-vrije
in Wallonië
zone.
Hebben ze dermate grote, strenge afstandsregels ingevoerd dat de facto Wallonië GGO-vrij wordt. Maar in principe kan dit met het decreet dat wij gestemd hebben in het Vlaams parlement ook.
Maar die wil is er niet als het van Patricia Sijzen afhangt, die wij straks nog zullen...
Ja, de populieren, dat is natuurlijk een ander verhaal. Of dat die wil er is, ik denk dat de Vlaamse regering zich ook zal verlaten om op de adviezen van de wetenschappers zijn. We hebben een aantal knappe koppen in onze universiteiten zitten. Professor Dirk Reheul bijvoorbeeld is daar een autoriteit op dat vlak. En aan die mensen is gevraagd van kijk, stelt voorwaarden voor per gewas waaraan de transgene boeren moeten voldoen om hun gewassen al dan niet te kunnen inzaaien in Vlaanderen. En ik denk dat het afwachten is totdat die mensen hun huiswerk gemaakt hebben vooraleer dat de Vlaamse regering uitvoeringsbesluiten kan nemen.
Maar Vlaanderen is toch zo klein, dat zeker de landbouwgebied, dat als je bepaalde, zoals in Wallonië, bepaalde isolatiezones invoert, dat je sowieso tot een soort van...
Wel, ik denk inderdaad voor gewassen à la koolzaad enzovoort, die over kilometers afstand hun stuifmeel verspreiden, ja, dat dat voor dergelijke gewassen in Vlaanderen onbegonnen werk is om dat op een veilige manier te laten telen. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat de wetenschappers dat ook zullen aanbevelen. En dat dus voor die gewassen de deur in Vlaanderen gesloten blijft.
Misschien vindt Greenpeace?
Ik denk dat je coexistentie in een iets breder kader moet bekijken. Dus enerzijds, het klopt ook, de milieubeweging is blij dat er een kader is gekomen dat voorwaarden oplegt voor de teelt van GGO's in Vlaanderen. Tot nu toe is het een relatief theoretisch probleem, omdat er eigenlijk niks op de velden staat op dit ogenblik. Nu, het feit dat er een coexistentieregelgeving nodig is, is natuurlijk een antwoord op een bepaald probleem. En als we dan eerst eens gaan kijken welk dat probleem precies is, kunnen we vervolgens ook kijken, van is coexistentie daar dan een geschikt of een voldoende antwoord op? En denk het probleem, dat is het gegeven dat GGO-teelten in staat zijn om conventionele en gangbare teelten te besmetten, dus eigenlijk een transgeen materiaal over te dragen naar die andere planten. Dat is één element op het niveau van de planten. Daarnaast kun je ook vermenging krijgen op niveau van de zaden tijdens transport in de machines waarmee geoogst wordt, tijdens de verwerking van producten. En maakt dat eigenlijk duidelijk dat heel die GGO-landbouw een stuk een bedreiging vormt of een risico vormt voor de GGO-vrije, biologische, dan wel conventionele ketens. Wat zou een logisch antwoord daarop zijn? Mijn zinziens, enerzijds het gebruik van die GGO's zoveel mogelijk ontmoedigen en beperken. Maar daarnaast ook een verregaande aansprakelijkheid invoeren voor de producenten van GGO's, of de gebruikers ervan, er zijn een aantal verschillende niveaus. En ook om daarnaast de gebruikers van GGO's, de producenten van GGO's, te laten opdraaien voor alle kosten die introductie van GGO's met zich meebrengt. Want zelfs als er geen besmetting is, als er geen sprake is van ongewenste vermenging, krijg je ook bijkomende kosten om ketens gescheiden te houden. Dat is iets wat je bijvoorbeeld al ziet in het veevoeder waar ik daar strak over sprak. Hè. Dus er wordt ontzettend veel soja ingevoerd naar België en naar Europa voor onze veestapel. Met vette mesten eigenlijk, als eiwitbron. En intussen is het zeer moeilijk geworden, veel moeilijker dan in het verleden, om nog GGO-vrije soja te vinden. En is er eigenlijk het percentage GGO's in ladingen soja is doorheen de jaren altijd maar gegroeid. En zo zijn we terechtgekomen in een soort onomkeerbare situatie bijna, waarbij dat heel moeilijk is om die GGO-vrije aanvoer nog te garanderen. Dus welk antwoord biedt het Vlaams decreet coexistentie daarop? Een antwoord dat vooral op niveau van de landbouwbedrijven gesitueerd is. En dat uitgaat van het vreedzaam naast elkaar bestaan van verschillende landbouwvormen. Het is eigenlijk een beetje het ontmijnen van conflicten daartussen. Maar het decreet beschermt eigenlijk ook wel de GGO-teler door de aansprakelijkheid een stukje te gaan in te perken, door te zeggen van het gaat enkel over economische schade, in te perken, door te zeggen van eigenlijk moeten enkel, kunnen enkel een beroep doen, als slachtoffer dan, op een compensatie als de besmetting hoger ligt dan 0,9%, terwijl dat vanuit de biologische landbouwsector zelf gevraagd was van 0,1%, hè, vanaf dat er GGO's in zitten, willen we daar eigenlijk een compensatie voor. Ook ingeperkt omwille van het feit dat er dat het eigenlijk de geografische zone waarbinnen dat je, wanneer dat je te maken krijgt als bioboer of conventionele boer met besmetting, een beroep kunt doen op dat compensatiefonds, omdat die ook beperkt is, terwijl dat niet helemaal kan uitgesloten worden, dat bijvoorbeeld pollen van maïs zich over een grotere afstand verspreiden dan degene die eigenlijk nog moet vastgelegd worden met het uitvoeringsbesluit van het decreet.
Misschien even tijd voor een muziekje, want het is nogal een zware kost.
Van mijn naren, van mijn kiekers, van mijn laf.